Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit de belijdenissen van heilige Augustinus. Boek 4. Gedurende die tijd die ik al noemde, 9 jaar lang, van mijn 19e tot mijn 28e levensjaar, lieten wij ons verleiden en verleiden wij, bedrogen en bedriegend naar het wisselen van onze begeerten. Wij deden het openlijk door ons onderwijs in wat de vrije kunsten heet en in het geheim onder de leugenachtige naam godsdienst, hier hovaardig, daar bijgelovig, overal onwerkelijk, hier voze roem bij het publiek najagend, tot en met theatersuccessen, prijsvraaggedichten, strijd om strooien kransen, onbenullige voorstellingen en onbeheerste lusten. Daar echter doemde om van die vunzigheden bevrijd te raken door etenswaar aan te dragen naar de zogeheten uitverkorenen en heiligen, die er dan in de werkplaats van hun buikje engelen en goden uit moesten brouwen tot onze bevrijding. En die dingen hing ik aan en bracht ik in praktijk, samen met mijn vrienden, die door en met mij misleid waren. En nu mogen ze met mij spotten, degenen die zich iets verbeelden en die nog niet tot hun heil door u, mijn God, zijn neergeslagen en vermorzeld. Ik wil u toch mijn onterende daden beleiden tot uw lofprijzing. Laat mij dat doen, smeek ik u, en geef mij dat ik met aanwezige herinnering de verleden omwegen van mijn dwaling mag nagaan en u een offer van jubelzang mag brengen. Want wat ben ik zonder u voor mijzelf dan een leidsman de diepte in? Of wat ben ik wanneer het mij goed gaat, anders dan een kind dat uw melk zuigt of dat geniet van u, de spijs die geen bederf kent? Of wat voor mens is ieder willekeurige mens, voor zover hij maar een mens is? Nee, laat de sterken en de machtigen gerust met ons spotten. Wij, de zwakken en hulpbehoevenden, wij willen u belijden. Ik gaf lessen in welsprekendheid tijdens die jaren en terwijl de begeerte over mij zegevierde, verkocht ik zegevierende woordenkraam. Toch was het mij liever, gij weet het, Heer, wanneer ik goede leerlingen had, wat de gangbare taal dan goed noemt, en zonder list leerde ik hun listen, niet om die te gebruiken tegen het hoofd van een onschuldige, maar bij gelegenheid toch wel om het hoofd van een schuldige te redden. En gij, God, hebt van verre mijn trouw en eerlijkheid gezien, uitglijdend op de gladde weg en vonkend in een dikke rookwalm, de trouw en de eerlijkheid die ik in dat leraarsambt ten beste gaf, aan wie de onwerkelijkheid lief hadden en de leugen zochten, ik, hun soortgenoot. Tijdens die jaren leefde ik samen met één vrouw. Zij was niet met mij verbonden in wat een wettig huwelijk heet, maar als buit opgespoord door mijn zwervende, van wijsheid verstoken hartstocht. Niettemin leefde ik met één vrouw en ook tegenover haar bewaarde ik eerlijk de trouw in de samenleving. Zij heeft kunnen dienen om mij aan mijn eigen geval te laten ervaren wat het verschil was tussen de matiging van de huwelijksovereenkomst, aangegaan om kinderen te verwekken, en de band van een wellustige liefde, waar kinderen ook ongewenst geboren worden, al dwingen ze, eenmaal geboren, hun ouders toch wel hen lief te hebben. Ik herinner me ook nog hoe, toen ik besloten had in een prijskamp met gedichten in het theater mee te dingen, de een of andere ingewanden wichelaar mij liet vragen wat ik hem voor loon wilde geven om de overwinning te behalen. Ik gruwde en walgde van dat weerzinwekkend ritueel en antwoordde hem daarom dat, al was de krans van onvergankelijk goud, ik niet kon toelaten dat voor mijn overwinning een vlieg werd doodgemaakt. De bedoeling van de man was namelijk bij zijn offers levende wezens te doden en door dat eerbetoon de demonen op te roepen die mijn kandidatuur moesten begunstigen. Dat ik mij overigens tegen die kwalijke praktijken verzette, kwam ook niet voort uit een door u bepaalde zuiverheid, o God van mijn hart. Want ik vermocht u niet lief te hebben, ik die niets vermocht te denken dan materiële flonkeringen. En als een ziel naar dat soort verzinsels snakt, gaat zij dan niet in ontucht van u weg. Vertrouwt ze niet op leugenachtigheden en wijdt ze geen winden. Wel beschouwd zou ik niet gewild hebben dat voor mij offers werden gebracht aan de demonen aan wie ik door mijn toenmalig bijgeloof mijzelf ten offer bracht. Want wat is winden wijden anders dan die demonen wijden, hetgeen betekent door zijn dwaling hun tot lust en spot zijn. Wat overigens die bedriegers die de mathematici genoemd worden betreft, ik hield niet op hen zonder bedenking te raadplegen, omdat er, zo meende ik, bij hen geen offer aan te pas kwam en geen gebeden tot een of andere geest werden gericht om de toekomst te achterhalen. Niettemin handelt de ware christelijke vroomheid consequent wanneer ze hun doen verwerpt en veroordeelt. Het is namelijk goed wanneer wij u belijden, Heer, en tot u zeggen: erbarm u over mij, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. En wanneer wij geen misbruik maken van uw langmoedigheid om de vrijheid tot zondigen te nemen, maar het woord van onze Heer indachtig zijn: zie, gij zijt gezond geworden, zondig nu niet meer, opdat het u niet slechter zal vergaan. En heel die gezondheid proberen nu de astrologen teniet te doen, wanneer ze zeggen: van hemelswegen is er voor u een onontkoombare reden om te zondigen, en dit is het werk van Venus of van Saturnus of van Mars. De bedoeling is dan natuurlijk dat de schuld niet bij de mens ligt, bij zijn vlees en bloed en zijn hoovaardige verdorvenheid, maar aangegreven moet worden aan de schepper en ordenaar van de hemel en de gesternten. En wie is dat anders dan gij, onze God, gij zoetheid en oorsprong van de gerechtigheid, die ieder na zijn werken vergelden zult en die een vermorzeld en vernederd hart niet versmaadt. In die tijd leefde er een schrander man, zeer bedreven in de geneeskunde en in dat vak beroemd, die mij als proconsul toen eigenhandig de overwinningskrans op mijn zieke hoofd had gelegd. Als arts had hij daarbij overigens niet gehandeld, want de genezer van die ziekte hoogste zijt gij, die aan de hoovaardigen weerstaat, maar aan de nederigen genade geeft. En toch, zijt gij zelfs door die oude man niet bij mij geweest? Zijt gij door hem mijn ziel niet blijven genezen? Ik kwam namelijk met hem op vertrouwelijker voet en luisterde geregeld en aandachtig naar wat hij praatte. Niet door de kunstige verzorgdheid van de woorden was dat aantrekkelijk en indrukwekkend, maar door de levendigheid van de gedachten. Toen hij uit een gesprek met mij te weten was gekomen dat ik aan de boeken van de horoscooptrekkers verslingerd was, ried hij me vriendelijk en vaderlijk ze weg te doen en niet de voor nuttige dingen noodzakelijke aandacht en moeite aan dat zinloos gedoe te verknoggen. Hij zelf had, vertelde hij, die dingen zo grondig bestudeerd dat hij in zijn jonge jaren er zijn officiële beroep en broodwinning van had willen maken. En als hij Hippocrates had begrepen, was hij toch ongetwijfeld ook in staat geweest die geschriften te begrijpen. Niettemin had hij ze later vaarwel gezegd en zich aan de geneeskunde gewijd, uitsluitend omdat hij duidelijk doorzien had dat het volslagen bedrog was en omdat hij als ernstig man zijn levensonderhoud niet wilde verdienen met de mensen te bedriegen. Maar u, zei hij, u hebt de retorica om uw positie onder de mensen te verzekeren en u beoefent deze bedriegerij uit vrije belangstelling, niet uit financiële noodzaak. Des te meer reden hebt u om te geloven wat ik u erover zeg, ik die dat vak grondig heb proberen te leren, omdat ik er uitsluitend van wilde leven. Toen ik hem echter naar de reden vroeg, waarom met behulp van die kunst zoveel juiste voorspellingen gedaan werden, antwoordde hij, verder ging zijn inzicht niet, dat dit teweeg werd gebracht door de macht van het toeval die zich alom in de wereld doet gelden. Wanneer immers, zo betoogde hij, uit de bladzijde van de een of andere dichter, die heel iets anders bezingt en bedoelt, bij een toevallige raadpleging dikwijls een versregel tevoorschijn komt, die verbazingwekkend goed met de aangelegenheid van dat ogenblik overeenkomt, dan valt het ook niet te verbazen wanneer er door een of andere hogere inwerking uit een menselijke ziel, die zelf niet weet wat er in haar gebeurt, een of andere uitspraak klinkt, niet door weten of kunnen, maar door toeval, die overeenkomt met de situatie en de handelingen van de vrager. Thank you. En dit hebt gij mij in ieder geval van hem of door hem doen toekomen en daarmee in mijn herinnering de schetslijnen gezet van wat ik later zelfstandig zou moeten zoeken. Toenertijd echter heeft nog hij, nog mijn goede vriend Nebridius, een voortreffelijke en zeer gedisciplineerde jonge man, die lachte met al dat soort waarzeggerij, mij ertoe kunnen brengen die dingen vaarwel te zeggen. Ik was te veel onder de indruk van het gezag van de schrijver zelf en ik had ook nog geen doorslaggevend bewijs gevonden, zoals ik dat zocht, een bewijs waardoor mij ondubbelzinnig bleek dat de juiste antwoorden, door geraadpleegde astrologen gegeven, door toeval of geluk, zo gegeven worden, niet door bedrevenheid in het waarnemen van de sterren. In die jaren, toen ik pas begonnen was met in mijn geboortestad onderwijs te geven, had ik een vriend gekregen die mijn belangstellingen deelde en mij daardoor bijzonder lief was. Een vriend van dezelfde leeftijd als ik, ook in de bloei van zijn eerste volwassenheid. Hij was als kind met mij opgegroeid en wij hadden samen school gegaan en samen gespeeld, maar in die tijd was hij nog niet zo met mij bevriend. Overigens was hij ook in die latere jaren niet zo met mij bevriend, dat men van ware vriendschap kon spreken, want die bestaat alleen maar als gij het bindmiddel zijt tussen mensen die u aanhangen met de liefde welke in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Niettemin was het een heerlijke vriendschap, gerijpt in de gloed van gelijksoortige belangstellingen. Ook van het ware geloof dat mijn jonge vriend nog niet echt en hartgrondig aanhing, had ik hem namelijk afgebracht en hem gewonnen voor de bijgelovige en verderfelijke verhalen die mijn moeder over mij deden jammeren. Samen met mij dwaalde toen die mens in zijn denken en mijn ziel kon niet meer zonder hem. Maar gij, die uw weglopers op de hielen zit, gij God van de wraak en tegelijkertijd de bron der erbarmingen, gij die op wonderlijke manieren ons tot u bekeert, gij hebt die mens toen uit dit leven weggenomen, nadat hij nauwelijks een vol jaar had geleefd in die vriendschap met mij, die zoet was voor mij, boven al het zoet van mijn toenmalig leven. Wie somt al uw lofwaardigheden op, die hij alleen, bij zichzelf alleen, ervaren heeft? Wat hebt gij toen gedaan, mijn God, en hoe onnaspeurlijk is de afgrond van uw oordelen? Gekweld door koorts lag namelijk mijn vriend lange tijd buiten bewustzijn, badend in doodzweet. En omdat men op geen herstel meer hoopte, werd hij zonder het zelf te weten gedoopt. Ik hechtte er geen belang aan en veronderstelde dat zijn ziel toch eerder vasthield aan datgene wat ze van mij had meegekregen dan aan wat daar buiten zijn weten aan zijn lichaam gebeurde. Maar de werkelijkheid was heel anders. Hij kwam weer bij en het ging beter met hem. En zodra ik met hem kon praten, en dat kon ik spoedig, net dat hij het kon, want ik ging niet bij hem weg en wij hingen zeer aan elkaar, probeerde ik tegenover hem te spotten in de veronderstelling dat hij wel mee zou spotten over het doopsel dat hij in zo'n volslagen afwezigheid van zijn denken en gewaar worden had ontvangen, maar waarvan hij overigens al wel gehoord had dat hij het had ontvangen. Hij echter bekeek mij met een huivering van afschuw, als was ik een vijand, en met een bevreemdende, onverwachte vrijmoedigheid bracht hij mij onder het oog dat ik, als ik zijn vriend wilde zijn, hem niet meer met zulke dingen aan moest komen. Ik stond versteld en onthutst, maar voorlopig hield ik al mijn emoties in. Hij moest eerst maar eens beter worden en dan, na zijn genezing, zo sterk zijn dat ik met hem kon bepraten wat ik wilde. Hij is echter aan mijn verdwazing ontrukt om bij u bewaard te blijven tot mijn vertroosting. Enkele dagen later werd hij, terwijl ik er niet bij was, opnieuw door de koorts aangetast en overleed toen. Het verdriet hierover hulde mijn hart in duisternis, en waar ik maar keek, was de dood. En mijn vaderstad was mij een kwelling, en mijn ouderlijk huis een vreemde ellende, en alles wat ik met hem had gedeeld, was zonder hem in een ontzettende foltering verkeerd. Aan alle kanten zochten mijn ogen naar hem, en ze kregen hem niet. En alle dingen wekten mijn weerzin, omdat ze hem niet hadden en me niet konden zeggen, ja, hij komt, zoals ze dat bij zijn leven deden wanneer hij afwezig was. Ik was voor mezelf een grote vraag geworden en ik bleef mijn ziel maar ondervragen waarom ze bedroefd was en mij zo diep ontstelde. En zij wist mij geen enkel antwoord te geven. En als ik dan zei, hoop op God, dan luisterde mijn ziel daar terecht niet naar, want die dierbare mens die ze verloren had, was werkelijker en beter dan het fantasiebeeld waarop zij aangemaand werd te hopen. Eén ding smaakte mij maar zoet. Mijn tranen. Die hadden in de vreugden van mijn ziel mijn vriend vervangen. En nu, Heer, is dat reeds verleden en is door de tijd mijn wonde gelenigd. Is het mogelijk dat ik van u, die de waarheid zijt, verneem? Is het mogelijk dat ik het oor van mijn hart bij uw mond breng en dat gij mij dan zegt waarom voor ongelukkige mensen tranen zo heerlijk zijn? Of hebt gij, al zijt gij overal tegenwoordig, ons ongeluk ver van u weggedaan en blijft gij in uzelf, terwijl wij ons in onze eigen belevenissen wentelen? Maar als wij niet aan uw oren konden schreien, bleef er toch van onze hoop in het geheel niets over. Hoe komt het dan dat zuchten en schreien en kreunen en klagen, de vruchten die van de bittere levensboom geplukt worden, toch zoete vruchten zijn? Ligt het zoete daarin dat wij door u hopen aanhoord te worden? Voor gebeden geldt dat wel, omdat die het verlangen inhouden om tot u door te dringen. Maar geldt het ook voor het verdriet om een verloren bezit en voor de rouw waarin ik toen was gedompeld? Want ik had geen hoop meer dat mijn vriend zou herleven, en ik trachtte dat met mijn tranen ook niet te verkrijgen. Ik had alleen maar verdriet en tranen, en dat was omdat ik ongelukkig was en mijn vreugde kwijt was geraakt. Of is het schreien enerzijds iets bitters en doet het anderzijds genoegen door het contrast met onze weerzin tegen dingen waar wij vroeger van genoten hebben en die wij dan verfoeien? Maar wat wil ik met dit gepraat? Het is immers niet de tijd om vragen te stellen, maar om u belijdenis te doen. Ik was ongelukkig. En ongelukkig is iedere ziel in de boeien van de liefde voor vergankelijke dingen. Verliest ze die, dan wordt ze verscheurd en dan wordt ze het ongeluk gewaar, dat haar ook reeds ongelukkig maakt, alvorens ze die dingen verliest. Zo was het toen met mij, en ik schreide bittere tranen en vond mijn rust in bitterheid. Maar met al dat ongeluk hield ik toch meer van het leven, hoe het ook was, dan van die vriend van mij. Want ook al wilde ik dat leven anders maken, ik had het toch niet liever willen verliezen dan die vriend, en waarschijnlijk had ik het zelfs voor hem niet willen verliezen, zoals dat verteld, of misschien gefantaseerd, wordt over Orestes en Pylades, die bereid waren voor elkaar desnoods tezamen te sterven, aangezien die dood voor hen niet zo erg was als het niet te samenleven. Maar in mij was ik, weet ik niet wat voor gevoel opgekomen, dat in sterke tegenstelling stond tot dat andere gevoel. Naast een diepe weerzin tegen het leven was er in mij ook angst voor de dood. Hoe meer ik die vriend lief had, des te meer, geloof ik, haatte en vreesde ik de dood die mij hem afhandig had gemaakt als een wrede vijand, en stelde ik mij voor dat hij plotseling alle mensen om zou gaan brengen omdat hij het mijn vriend had kunnen doen. Dat was helemaal mijn stemming. Ik herinner het mij. Hier is mijn hart. O mijn God, zie mijn binnenste, dat ik het mij herinner, gij mijn hoop, die mij van de onreinheid van dergelijke gevoelens reinigt, door mijn ogen naar u te richten en mijn voeten los te rukken uit de strik. Want met verbazing zag ik dat de andere stervelingen in leven bleven. Met verbazing, omdat die vriend die ik lief had, gehad, alsof hij niet kon sterven, gestorven was. En dat ik zelf na zijn sterven in leven bleef, zag ik met nog meer verbazing, omdat ik zijn tweede ik was geweest. Terecht heeft iemand zijn vriend de helft van mijn ziel genoemd. Ik had ook het gevoel dat mijn ziel en zijn ziel één ziel waren geweest in twee lichamen. En daarom was het leven mij een gruwel, omdat ik niet als halve mens wilde leven, daarom was ik misschien ook bang om te sterven, omdat ik niet wilde dat die vriend, die ik zo diep had lief gehad, geheel zou sterven. O verdwazing, die mensen niet op mensenwijs weet lief te hebben. Dwaze mens die geen maat kent wanneer het menselijke hem overkomt. Zo'n dwaze mens was ik toen. En daarom was ik opgewonden, kreunde ik, schreide ik, was ik overstuur, rusteloos en radeloos. Mijn geradbraakte, bloedende ziel moest ik dragen en zij haarde het niet door mij gedragen te worden en een plek om haar neer te leggen kon ik niet vinden. In heerlijke bossen niet, in spelen en gezangen niet, in oorden vol zoete geuren niet, in welbereide gastmalen niet, in de genietingen van het bed niet, en al evenmin in boeken en gedichten wist zij tot rust te komen. Een gruwel waren haar alle dingen tot het daglicht toe, en alles wat niet was, wat hij was geweest, was verwerpelijk en weerzinwekkend, behalve zuchten en tranen, want die alleen gaven een beetje rust. En zodra mijn ziel zich daarvan los wilde maken, drukte mij weer de zware last van het ongeluk. Tot u, Heer, had ik haar moeten heffen en haar laten helen. Ik wist het, maar ik wilde niet en ik kon niet. Te meer omdat gij, als ik over u dacht, voor mij niet iets samenhangends en vaststaands waard, want wat ik mij dan dacht, waard gij niet. Maar het was een voos fantasiebeeld, en mijn dwaling was mijn God. Probeerde ik daar mijn ziel te rusten te leggen, dan viel zij in het lege en stortte weer terug op mijzelf. En zo was ik voor mijzelf de rampzalige plek gebleven, waar ik niet vertoeven en evenmin wegkomen kon. Want waarheen had mijn hart kunnen vluchten van mijn hart? Waarheen had ik van mijzelf kunnen vluchten? Waar was ik niet mezelf achterna gelopen? Toch vluchtte ik uit mijn vaderstad, omdat mijn ogen mijn vriend minder zochten waar ze hem niet geregeld hadden gezien. En zo kwam ik uit het stadje Tagaste naar Carthago. De tijden zijn niet zonder werking en hun wenteling gaat niet door onze gewaarwordingen zonder iets uit te richten. Wonderlijk zijn de werken die zij in de geest teweegbrengen. En zo ging het ook bij mij. Ze kwamen en gingen voorbij, van dag op dag, en al komend en al voorbijgaand brachten ze andere verwachtingen en andere herinneringen in mij binnen, en van lieverlee hielden ze mij weer voor die soorten genoegens die ik vroeger gekend had, en nam mijn smart de wijk voor die genoegens. Maar hoewel er in haar plaats geen andere smarten kwamen, kwamen er toch oorzaken van andere smarten. Waarom immers was die smart om mijn vriend zo gemakkelijk en zo diep in mij binnengedrongen, tenzij omdat ik mijn ziel in het zand had uitgestort door een sterfelijk wezen lief te hebben, alsof het niet sterfelijk was? Datgene immers waar ik het meest mijn heul en herleven in vond, waren de vertroostingen die andere vrienden mij gaven, met wie samen ik lief had wat ik lief had in plaats van u. Het enorme fabelverhaal en de wijdlopige leugens door wier overspelige prikkeling onze geest jeukend in onze oren zich bederven liet. maar dat fabelverhaal zag ik niet sterven als een van mijn vrienden zou sterven. In de omgang met die vrienden waren er andere dingen die mijn geest nog meer grepen. Samen praten, samen lachen, elkander vriendelijk ter wille zijn, samen boeken in mooie taal lezen, samen speels zijn en samen ernstig worden. Bij tijd en wijle van mening verschillen zonder haat, alsof iemand het oneens was met zichzelf. En juist door die schaars voorkomende oneenigheid fleur geven aan de eensgezindheid van meestal iets aan of van elkaar leven, bedrukt naar de afwezige vrienden verlangen, verblijdt de aankomende ontvangen door deze en soortgelijke tekens uit harten vol liefde en wederliefde naar buiten tredend door mond en tong en ogen en duizend heerlijke gebaren, als met brandbare stoffen de zielen in gloed zetten en die vele zielen maken tot één. Dat is wat wij in vrienden lief hebben. En die liefde gaat zo ver dat een echt menselijk geweten er zich een verwijt van maakt wanneer men tegenover wederliefde geen liefde heeft getoond of tegenover liefde geen wederliefde, zonder daarvoor van het lichaam van de vriend iets anders te vragen dan blijken van welgezindheid. Daar komt die droevenis bij de dood van een vriend vandaan en die verduistering door verdriet en dat overstromen van het hart wanneer zijn zoetheid in bitterheid is verkeerd en dat sterven van de levenden om het verloren leven van de stervenden. Gelukkig degene die u lief heeft en zijn vriend in u en zijn vijand omwille van u. Want de enige die nooit een dierbaar wezen verliest, is de mens, aan wie allen dierbaar zijn in hem die niet verloren gaat. En wie is dit anders dan onze God, de God die hemel en aarde geschapen heeft en ze vervult, omdat hij ze geschapen heeft door ze te vervullen? U verliest niemand dan degene die u verlaat. En degene die u verlaat, waarheen gaat hij of waarheen vlucht hij, tenzij van u, in uw goedgunstigheid naar u, in uw toorn? Want waar ontmoet hij niet uw wet in het leed dat hem straft? En uw wet is de waarheid, en de waarheid zijt gij. God van de deugden, keer ons tot u en toon ons uw aangezicht. Dan zullen wij behouden blijven. Want waar de ziel van de mens zich ook heen wendt, tot haar verdriet hecht zij zich aan alles, behalve aan u. Ook al hecht zij zich aan schone dingen buiten u en buiten zichzelf, dingen die overigens totaal niet zouden zijn, indien zij hun zijn niet van u hadden. Het zijn dingen die opkomen en ten onder gaan, en opkomende als het ware beginnen te zijn, en groeien om tot voltooiing te komen, en eenmaal voltooid, oud worden en ten onder gaan, en niet allemaal oud worden en wel allemaal ten onder gaan. En bij dat opkomen en dat pogen om te zijn, gaat het dan zo, dat hoe sneller ze groeien om te zijn, zij zich des te meer haasten om niet te zijn. Zo is hun maat en wijze. Dat is alles wat gij hun hebt gegeven, omdat zij delen zijn van de wereld der dingen die er niet alle tegelijk zijn, maar steeds heengaande en opvolgende, alle tezamen het geheel voordragen waar ze de delen van zijn. Zie maar, zo speelt ook ons spreken zich af door klinkende tekens, want een gesproken mededeling kan niet geheel en volledig zijn, indien niet het ene woord, na zijn aandeel te hebben laten klinken, heen gaat om een ander te laten volgen. Laat mijn ziel u loven vanwege die dingen, o God, schepper van alle dingen, maar laat haar niet in liefde er verkleefd aan raken onder de invloed van de lichamelijke zinnen. Want die dingen gaan waarheen ze gingen, naar het niet zijn, en zij verscheuren de ziel met verderfelijke verlangens, aangezien de ziel wil vertoeven en haar rust verlangt te vinden in dat wat haar dierbaar is. Daarvoor bieden echter die dingen geen plaats, omdat ze geen bestand hebben. Ze vluchten heen, en wie houdt ze bij met zijn lichamelijke zintuigen? Of wie grijpt ze, zelfs als ze tegenwoordig zijn? Want de lichamelijke zintuigen zijn nu eenmaal traag, omdat het de lichamelijke zintuigen zijn. Zo is hun maat en wijze. Ze zijn toereikend voor iets anders, voor datgene waar ze voor gemaakt zijn, niet toereikend om de dingen vast te houden die voorbijsnellen van het hun bestemde begin naar het hun bestemde einde. Want in uw woord, waardoor ze geschapen worden, krijgen ze te horen van hier en tot daar. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen wij verder uit boek 4 van de belijdenissen van heilige Augustinus.